Gemeente, het leek mij goed om met deze doopdienst samen met u te luisteren naar vraag 74 van onze Heidelberger catechismus. Dat gaat over de doop van kinderen. Misschien kent u hem, misschien wilt u meelezen. Dus vraag 74 van de Heidelbergse catechismus. Vraag 74 luidt aldus: zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, want aangezien zij zowel als de volwassenen in Gods verbond en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen wordt toegezegd, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis gebeurde, waarvoor in de plaats in het nieuwe verbond de doop is ingezet. Vraag 74 volgt uiteraard op vraag 73. En vraag 73 gaat over de vraag: waarom noemen wij de doop het bad van de wedergeboorte? En is het antwoord niet een beetje twijfelachtig van, nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen, zou je niet kunnen zeggen. Maar het antwoord is, dat is niet zonder grote oorzaak. De doop heet het bad van de wedergeboorte om ons iets te leren. Zoals je in een bad wordt afgewassen, zo word je door de doop afgewassen van je zonde. En dan wordt er een trapje gemaakt, zeg maar. Een tweetrapsraket is het antwoord. Eerst is de uitbeelding van de heilige doop. Dat is een bad wat je afwast van de zonde. En dan staat erbij nog veel meer om ons te verzekeren dat zo zeker als wij gedoopt zijn, zo zeker zijn wij bij God en hebben wij vergeving van onze zonden. Dat is nogal wat, hè? Dus de doop is het bad van de wedergeboorte, omdat het onze afwassing van de zonde afbeeldt en omdat het de afwassing van onze zonde verzekert. Kun je voorstellen dat er in de tijd van de reformatie al mensen waren die zeiden, Luther, Calvijn, prima lui jullie, maar jullie zijn toch een beetje halfslachtig. Als je nou echt radicaal bijbels was, dan zou je ook met de doop van kinderen hebben gebroken. Dat is allemaal middeleeuws, joh. Dat is allemaal rooms. Jullie zijn toch al een beetje halverwege blijven steken. Als je nou echt reformatie wil, had je moeten zeggen, eerst wedergeboorte, eerst bekering en dan de heilige doop. Het staat in jullie eigen catechismus. De doop is het bad van de wedergeboorte. En dat kun je toch alleen maar zeggen als je kind wedergeboren is. En als je kind vergeving van zonde heeft. Als je kind tot bekering is gekomen. Dan is er vergeving van zonde. Dus dan is er pas sprake van de heilige doop. En dat was niet alleen 500 jaar geleden. We noemen dat de radicalen, de doperse radicalen. Als u de institutie van Calvijn hebt en ook leest, in boek 4, stuk 16, 17, daaromheen, dan vind je Calvijns behandeling van de heilige doop. En dan vind je ook dat hij in gesprek is, dan zeg ik het heel vriendelijk, met de wederdopers. Die zeiden die kinderdoop, nou ja, iemand als Menno Simons, Friesland, hè? Weet je wat hij zei? Kinderdoop? Dat is duivels. Dus die kinderen zijn helemaal niet gedoopt. Die moeten gedoopt worden. Je kunt alleen maar gedoopt worden als je berouw hebt over je zonde en als je de Heer Jezus Christus aanvaard hebt als je redder en verlosser. En in de geschiedenis zie je die stroom voortstromen. Zal ik u even een historisch moment noemen? 1850. In Engeland, bij het riviertje de Larks, wordt een publieke doopbediening uitgeoefend, hè, in het water, in de rivier. Er zijn twee vrouwen die ondergedompeld worden. Er is een jongen ook bij van 15 jaar. Die is als kind gedoopt. Op 6 januari 1850 is die jongen tot ruimte gekomen. Veel last van zijn zonde gehad, 5 jaar lang. En hij was in een sneeuwstorm in een klein kapelletje terechtgekomen. Was op reis naar een grote kerk waar een bekende dominee zou preken. Hij dacht, daar wil ik ook wel eens naar luisteren. Maar door die sneeuwstorm kon hij daar niet komen. Kwam hij in dat kleine kapelletje. Die dominee die daar zou voorgaan, die kon ook niet voorgaan door de sneeuw. Kwam er een schoenlapper. Die ging de kansel op. Was een kwartiertje eigenlijk uitgepreekt. En toen preekte die: wend u tot mij, word behouden. Staat in het Engels dan: zie op mij, word behouden. Alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dat was voor die jongen van 15 het middel om tot ruimte te komen. Hij zei: nooit geweten dat het zo eenvoudig was om gered te worden in de Heer Jezus Christus. En hij stond in de vrijheid. Zekerheid over de vergeving van zijn zonden. En toen zei een zondagsschoolmeester tegen hem, hij zei: ken jij in het Nieuwe Testament één voorbeeld van iemand die gedoopt werd zonder berouw over zijn zonde? Hij bladeren, dat dacht hij niet. Dus hij dacht: ik moet gedoopt worden, opnieuw gedoopt worden. Al vinden mijn vader en moeder dat vreselijk, ik moet opnieuw gedoopt worden. He, dat is iets wat vaders en moeders vandaag ook meemaken, dat hun kind zich laat herdopen. Weet je wie die jongen was van 15? Hij heette Spurgeon. Weet je wie Spurgeon was? Dat is de prins der predikers. Hè? Die jongen die is met 17 was hij dominee. Met 19 ging hij al in Londen preken. Elke zondag voor 6000 mensen in die Metropolitan Tabernacle, zo heette dat. He, zonder luidsprekers, met 3 galerijen boven elkaar. En dan stond hij te schreeuwen om iedereen te bereiken. En er was nooit een preek waarvan hij zei dat er geen vruchten waren. Dat er mensen uit de wereld gered werden. Maar Spurgeon, die heeft zich laten herdopen. Dat is toch niet de eerste de beste, hè? Dan kunnen wij denken, jongens, zitten wij met die kinderdoop eigenlijk wel goed? Nou ja, Wilfred Floor, hebt u daar al eens van gehoord? Zo'n 100 jaar geleden leefde die man. Die had zijn eerste kinderen laten dopen, maar later dacht hij, nou, ik weet niet of dat wel goed is. En hij liet zijn kinderen, heeft hij ze opgedragen. Hè? Hij dacht, dopen is wat te veel, maar ik kan ze wel opdragen. Maar, om er nog een beetje twijfel te zaaien. In Amerika heb je het grootste kerkgenootschap van de wereld, hè? De Southern Baptist Church. Er zijn miljoenen leden. Best orthodox, ook calvinistisch, in de genadeleer. En 10.000 zendelingen over heel de wereld, buitengewoon actief. Dat zijn wel baptisten, geen doop van kinderen. Is dat toch eigenlijk niet beter? Als je dan vraag 73 hebt, de doop, het bad, de wedergeboorte. Maken wij de doop niet helemaal los van de wedergeboorte? En in de Bijbel, die Pinksterdag, die mensen die hadden eerst berouw. Die zeiden: wat moeten wij doen om zalig te worden? En Petrus zei: laat u dopen. In de naam van Jezus. Dat hebben ze nog gedaan ook. In de naam van die vervloekte Nazarener hebben ze zich laten dopen. En 3000 hebben zich laten dopen. Ze hadden eerst berouw. En die zijn woord graag aannamen, hebben zich laten dopen. En zo gaat het een heel boek Handelingen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, in deze volgorde, die zal zalig worden. Die moorman van Candacee, waar Filippus bij die wagen gaat lopen, hè. Die leest uit Jesaja 53 en hij zegt: voor wie gaat dat eigenlijk, dat lam dat de slachting wordt geleid? En Filippus die gaat hem Jezus vertellen. En dan ziet hij water en dan zegt hij, wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan zegt Filippus nog extra erbij. Hij zegt, als u gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan kunt u gedoopt worden. En dan zegt die man, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dus hij doet eerst een geloofsbelijdenis. En dan wordt hij gedoopt. Nou, Lydia, hè, die vrouw die in Filippi was, was geëmigreerd uit Turkije, zeg maar. In Griekenland had ze onderdak gevonden als purperverkoopster. En Paulus die ging op zondag naar de rivier en als rabbi ging hij het Oude Testament uitleggen. En onder dat uitleggen en preken van Paulus ging dat hart van Lydia open. De wateren des levens die stroomden naar binnen. En daarna werd zij gedoopt. Nou ja, wat vindt u er nou van? Als ik nou eens even een baptist ben, hè? En op Urk heb je ook refobaptisten. Als ik nou een baptist ben, een refobaptist. En ik zeg, die doop van jullie in de Moriakerk, dat deugt geen snas van. Dat is helemaal niet zo bijbels, toch een beetje half middeleeuws, een beetje half rooms. Als je nou echt bijbels wil zijn, en echt reformatorisch wil zijn, in de zin van reformatie, hè, gehoorzaam aan de Bijbel. Dan moet die vraag 74 uit de Heidelbergse Catechismus maar een groot kruis erheen halen. En uw kinderen voortaan niet meer laten dopen. Maar eerst kijken naar berouw. Eerst kijken naar geloof. Eerst kijken naar bekering. En dan kun je laten dopen. Zou dat niet beter zijn? Wat zit er eigenlijk achter die gedachte? Achter die gedachte, eerst dopen. Eerst bekering en dan dopen. Er zit een hele belangrijke gedachte achter. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Geloof je echt dat jij wedergeboren moet worden? En geloof je dat je zoals je nu bent, dat je niet geschikt bent, hè, zoals je van jezelf bent, dat je niet geschikt bent om in het koninkrijk van God naar binnen te gaan? Wat zou je dan moeten doen? Met je oude natuur. Je hebt een nieuwe natuur, nieuwe gezindheid, nieuwe liefde. Nodig! Niet waar? En wat is nou de gedachte van de wederdopers? De reden dat onze vaderen in de Heidelbergse Catechismus deze vraag aan de orde stelden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? En dat woordje ook is heel veelzeggend. Ze hebben heel bewust die vraag gesteld. Als het dan zo is dat de doop het bad is van de wedergeboorte, horen dan de kinderen er ook wel bij? Nou, de gedachte waarmee zij al te maken hebben, en waarmee wij nog 10 keer zoveel te maken hebben, heeft alles te maken met onze samenleving. Het scharniert om datgene wat er in mij gebeurt. Als ik wedergeboren ben, dan ga ik de Bijbel goed begrijpen. En dan ga ik de belofte van God verstaan. En dan ben ik een levend lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar ik kan wel mijn hele leven gedoopt zijn en naar de kerk gaan en een christen zijn. Maar als ik niet wedergeboren ben, dan heb ik er allemaal niks aan. Dus eigenlijk scharniert het om die wedergeboorte in mij. En dan gaan de dingen buiten mij, dus de Bijbel, de kerk, het verbond, de beloften, die gaan functioneren. En dan moet u eens goed opletten. Wat gebeurt er in het antwoord van de Heidelbergse Catechismus? Maar misschien ik ga nog even een stapje terug. Mag dat? He, dus de gedachte achter, eerst geloof, eerst bekering, eerst berouw en dan de doop, die scharniert dus om wat er in mij gebeurt. Daar scharniert het om. En dan stel ik nog even de vraag, gebeurt dat eigenlijk bij ons toch ook niet heel veel? Zijn wij eigenlijk niet soms gewoon baptisten met de kinderdoop? En dat we eigenlijk heel goed kunnen begrijpen dat mensen baptist zijn, of dat baptisten gewoon de consequentie trekken van hoe wij eigenlijk leven. We zeggen, ja, het draait en scharniert om datgene
wat er aan wedergeboorte, een bekering, een geloof in mijn hart gebeurt. Dat is dat scharnierpunt. Wat er in mijn hart gebeurt. Goed, dan gaan we weer naar die Heidelbergse catechismus. Dat is een, ik vind het een magnifiek antwoord. Ik hoop dat u het ook vindt. Dan gaat het over, in die Heidelbergse catechismus, in het antwoord, gaat het over verbond, hè? Heb u gezien? Het gaat over de belofte. Belofte van de vergeving, de belofte van de Heilige Geest die het geloof werkt. En de gemeente van God, de gemeente van Christus. Dat zijn de drie dingen die buiten ons zijn. Hebt u gezien? Is het u opgevallen? Dat in die Heidelbergse catechismus wordt gezegd, die dingen zijn niet, nou ja, die zijn niet maar slechts uiterlijk. Of die dingen, die komen allemaal te staan in het kader van die wedergeboorte in mij? Nee. Ze zeggen, dat hoort bij het heil. Het begint zelfs buiten mij. Het begint in dat spreken van God. Het begint in dat verbond van God. Het begint in dat belovende spreken van God. Het begint in die gemeente van God. Dus daar scharniert het om. Wederdopers in allerlei varianten, die zeggen, het scharniert om jouw wedergeboorte. Daar is het heil. Dat sluit natuurlijk prachtig aan bij onze postmoderne cultuur, waarin het gaat om het menselijk ik, menselijke subject, subjectief. En die reformatie die tapt uit een heel ander vaartje. Die begint niet bij wat er in mij gebeurt, maar die begint in Gods spreken, in Gods verbond, in Gods gemeente. Die werkt van buiten naar binnen. Zie je dat? In het doopformulier zie je dat ook. In het eerste hoofdstukje al van Heilige Doop. Hè? Daarom worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid in mijn innerlijke wedergeboorte te zoeken. Nee, weet u het nog? Er staat mijn reinigmaking en zaligheid buiten mijzelf te zoeken. Wonderlijk, hè? Zaligheid ligt niet in mij, maar zaligheid ligt buiten mij. Om even een voorbeeldje te gebruiken wat u als zeelui natuurlijk heel goed begrijpt. Dat is het voorbeeld van een schip in de storm. Ik heb geen verstand van scheepvaart, maar ik stel me voor, als u een anker midden in de storm in het ruim uitslaat, hebt u helemaal geen snas om. Maar u moet dat anker uitwerpen buiten het schip. En dan moet het haken achter die vaste rots van mijn behoud. En laat dan dat scheepje maar heen en weer geschud worden en aangevochten worden. Maar dan heeft het er nou vast niet waar. Nou, dat is het denken van de reformatie. Dat is het denken wat u in het formulier tegenkomt en wat u in vraag 74 van de Heidelberger tegenkomt. Je zaligheid niet zoeken in jezelf, maar de zaligheid zoeken buiten jezelf, in die God van jou behoud, in die vaste rots van jou behoud, in Jezus Christus. Dat is juist alle houvast in jezelf, in jouw wedergeboorte, in jouw berouw, in jouw bekering verliezen. Zo hulpeloos zijn in jezelf, dat je zo arm bent, dat je niet anders kunt dan op Jezus Christus alleen leunen en steunen. Er is nog een moment in het doopformulier waarin dat naar voren komt. Dat is in die geweldige uitdrukking. Als je gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest, dan verzekert de Heilige Geest je dat hij in jou wonen en je tot lidmate van Christus heiligen wil. En wat doet hij dan? Hij eigent je toe hetgeen je in Christus hebt. Vindt u dat niet een wonderlijke uitdrukking? Zou het er niet veel beter zijn als het stond, de Heilige Geest eigent je het toe, opdat je het hebt? Eerst toe-eigenen, en dan heb je het. Die reformatie heeft er gisteren naast van begrepen. Die zegt, je hebt het. En de Heilige Geest gaat toe-eigenen wat je al hebt. Dat is nou precies het geheim. Je hebt het in het evangelie. Je hebt het in het verbond. Je hebt het in de gemeente van Christus. We zijn er toch niet zomaar een samenkomst? Dit is toch een openbaring van het lichaam van Christus? En je staat in relatie met Christus, omdat Christus in relatie staat met je kinderen. Dus je bent al zo dicht bij de zaligheid.
Als je natuurlijk niet over de Heilige Geest spreekt, dan wordt het een oppervlakkig optelsommetje. Dus dat doofformulier heeft het buitengewoon scherp verwoord. En scherpzinnig en fijnzinnig. Je hebt het in het evangelie, je hebt het in die belovende God. En het is nodig dat de Heilige Geest, wat je al hebt, je toe-eigent. Verinnerlijkt. Schrijft in je hart. Datgene wat waar is in de Bijbel, dat jij dat, ja, moet ik zeggen, dat je daaraan mee gaat resoneren in jouw hart, hè. Dat het in jouw hart wordt geschreven. Dat je mee gaat doen in die Bijbel en dat je mee gaat doen in dat lichaam van Christus van alle tijden en van alle plaatsen. De Heilige Geest voegt niet iets toe, maar hij eigent toe. Het is niet een plus bij de Bijbel, je hebt de Bijbel en dan nog iets ernaast. Die Bijbel is eigenlijk maar een dode letter. Nee, het is andersom. Wat is die Bijbel? Dat is de levende stem van de levende God. Ik ben dood van nature. Maar die Bijbel is niet dood. Die Bijbel is de levende stem. En God spreekt werkelijk tot mij, tot mijn kindertjes en mijn kleinkindertjes. Hij staat door zijn spreken in relatie met mij en mijn nageslacht. Hij spreekt belovend. Ik ben uw God. Toch? Toen u vanmorgen de 10 geboden hebt gehoord, toen begon het ermee. Ik ben de Heere, uw God. Tegen wie zegt hij dat? Dat zegt hij tegen de hele gemeente. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben een God van heil. Ik ben een God van volkomen zaligheid. De catechismus spreekt zelfs over verbond. Verbond is voor ons een beetje een theoretisch begrip geworden soms. Maar als je nou eens invult voor verbond, huwelijksverbond. Huwelijk. Dringt het tot je door wat er dan staat? Dan staat het, God is met u getrouwd. Kom je ook weer tegen in dat doopformulier, hè? Aangezien in elk verbond twee partijen zijn. God is de ene partij. En u bent de andere partij. En God zegt, ik ben uw God. Ik ben uw bruidegom. Kun je voorstellen dat er in doopformulier staat dat wij vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid? Het is niet een aanbod waar je zo over na kunt denken, nou ja, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? Nee, je staat in een huwelijkspositie. Daarin word je geboren. Ik ben uw God. Net als Abraham er niet voor koos om in dat relatie met God te staan en met God getrouwd te zijn. De Heer zei tegen Abraham, ik richt mijn verbond op. Of je nou wil of niet, ik doe dat gewoon. En zo doe ik het ook met je kinderen. Ik ben uw God en ik ben de God van uw zaad na u in hun geslachten. En dan wordt het tegen ons gezegd. Je staat in die huwelijksrelatie met God en dan word je verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid dat je God aanhangt. Weet je dat dat huwelijkstaal is? De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Liefhebben. Betrouwen. Van ganser harte. Met je hele gemoedsleven. Met alle krachten. En de wereld, al die andere minnaars verzaken, verlogen en daar nee tegen zeggen. En niet alleen wat buiten jou is, maar ook wat in jou is. Hè? Die oude natuur, die moet radicaal sterven, moet je radicaal mee afrekenen. En zo wandel je in dat huwelijk met die hemelse bruidegom. Dat is ongeveer het antwoord van onze Heidelberger. Dus die belofte van God,
En dat verbond, dat huwelijk van God. En dat lichaam van Christus, die gemeente van Christus. Ja, daar zijn onze kindertjes niet minder dan de volwassenen in begrepen.
Abraham koos er niet voor. De kleine Geesje, Annetje, die heeft er niet voor gekozen. En de meeste van ons zullen er niet bewust persoonlijk bij betrokken zijn. Het viel me trouwens op dat we op Psalm 139 zongen. Hè? Waar hebt u eigenlijk wel voor gekozen?
Hebt u gekozen voor uw karakter?
Hebt u gekozen voor uw geboortedatum?
Hebt u gekozen voor uw ouders? Nee, God heeft gekozen. Is dat maar goed ook? Het allerlaatste woord is aan de levende God. En dat wordt in de heilige doop op een bepaalde manier nog eens eventjes bevestigd. Het is niet eerst de vastheid in mij en dan ook nog eens een bevestiging van Gods kant. Nee, heilige doop wil zeggen, God beschikt. Hij heeft het laatste woord. En hij bepaalt dat hij met jou trouwt. En alles wat jij nodig hebt om in die relatie te leven, daarvan zegt hij, alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik jou op mijn trouwverbond, zo jij het smeekt, mild en overvloedig. De Heer legt je niet een of andere verplichting op die je onmogelijk kunt volbrengen. Ja, je kunt hem onmogelijk volbrengen, maar hij is de belovende God erbij. Hij beveelt niks wat hij niet tegelijkertijd belooft. En wat hij niet zelf geeft. En waar de schatten en de bronnen niet voor bij hem zijn. Vindt u het geen geweldig antwoord van die Heidelberger? Ik vind het fenomenaal. He, dat je voor het verstaan van de heilige doop moet je niet beginnen te denken uit jouw persoonlijke wedergeboorte. Maar moet je beginnen te denken uit wie God nou is. En hoe hij zich stelt in relatie met mij. En wat hij tegen mij zegt en wat hij aan mij belooft. En hoe hij mij plaatst in de gemeente van zijn zoon. En dat hij belooft alles wat jou ontbreekt. De geest die het geloof werkt, die beloof ik erbij. Ben je toch tot de hemel toe verhoogd? En natuurlijk is het geen optelsom. 1 en 1 is 2, ik ben gedoopt en ik word behouden. Maar je zou het wel zo kunnen zeggen. Als er iemand is die gedoopt is en iemand in deze gemeente is. En die is in relatie met de levende God en die levende Christus. En getrouwd met de levende Christus. En je gaat verloren. Dan heb je iets gedaan. Dan heb je op die grote zaligheid. En die grote, heerlijke, lieve zaligmaker, geen acht geslagen. En dan heb je hem verdrongen. Dan ben je aan hem voorbij gegaan. Dan heb je dat verbond verbroken. Dat huwelijksverbond. En al heeft hij gezegd, als jij ontrouw bent, dan blijf ik getrouw. Dan ben je doorgegaan in hardnekkig verzet. En dan is het Tyrus en Sidon, verdraaglijker, de dag van het oordeel, dan jij gedoopte, die op die grote zaligheid geen acht hebt geslagen. Dat is de huiveringwekkende keerzijde. Dat is niet het wezen, maar dat is de keerzijde. Twee dingetjes, wat hebben wij hieraan? Wat is de troost hiervan? Stel je voor. Ik bedoel het niet polemisch naar baptist hoor. Maar als je baptist bent dan zeg je. Kijk, hier staat mijn geloof. En dat wordt nog eens een keertje bezegeld. Met de heilige doop. Maar dan wordt je geloof aangevochten. En dan verdwijnt heel de vastheid van de doop. Want die steunde op jouw geloof. Zie je dat? En wat is nou het verstaan van de kinderdoop. We zeggen, hier is die vastheid van God, hè, en van zijn verbond. En voor de, sorry, misschien zagen de anderen het niet goed. Hier is de vastheid van God spreken en Gods verbond. En dat geloof, dat kan heel zwak zijn, heel aangevochten zijn. En ik zeg, in mij zit zoveel gebrek en zoveel onreinheid en zoveel onzuiverheid en zoveel ongeestelijkheid. En ik ben geneigd tot alle kwaad in mij. Oh, wat, Wat is het nog? Wat is er wel vernieuwing in mij? Dan kun je zo aangevochten worden dat je er helemaal niks meer van ziet, hè? Maar hoe dat geloof van jou ook, dat levensscheepje van jou ook, in de stormen is. Die beloften van God, die staan onwrikbaar. Die zijn vast. En dan stel je niet meer de vraag, wat kan ik met die levende Jezus? Dan ga je het omdraaien. Dan zeg je, wat zou die levende Jezus, wat zou die met mij kunnen? Wat zou die levende Christus met mijn onvaste geloof kunnen? Wat zou die levende Christus, wat zou die kunnen met mijn geldzucht? Mijn drankzucht? En mijn machtswellust? En mijn seksuele verslaving? En mijn drugsverslaving? Zou die er wat mee kunnen? Zou hij daar tegen opgewassen zijn, denk je? Probeer het maar eens uit. Laat het er maar op aankomen. Jezus, in wiens naam ik gedoopt ben. Als u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En als u alle zonde macht gebroken hebt. Hier komt een echte zondaar. Helemaal ingewikkeld en vastgeketend in de verslaving. Ik weet geen raad. Is er bij u dan raad? Bent u dan mijn hemelse bruidegom? Die mij niet loslaat? Ik kom gans hulpeloos tot u gevloden. Opdat u mij tot een volkomen redder zult zijn. Wat een troost, hè? Dat niet jouw geloof de steun is voor de heilige doop. Maar dat jouw doop de steun is voor jouw geloof. Voor je? De vastheid van God. Verzegeld in het sacrament van de heilige doop. Hoef jij geen vastheid meer in jezelf te hebben. En wat ga je dan zeggen? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dan ga je onderhandelen bij God. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Weet je van Maarten Luther? Die man, dat was mens tussen God en duivel. Die werd aangevallen door de duivel, hè? Hij zat natuurlijk in de frontlinie. En de duivel dacht, ik moet hem hebben. En die man die had echt wel eens dat hij dacht, jongens, ben ik wel een kind van God en zijn mijn zonden wel vergeven? En de duivel zei, ze zijn helemaal niet vergeven natuurlijk. En je bent de grootste huichelaar die er bestaat. En dan zei Maarten Luther niet, nou, maar dit en dat, ik ben toch niet zo'n huichelaar als je denkt. Hij zei, ja, de duivel, je hebt gelijk. Maar, je kunt niet ontkennen dat ik gedoopt ben. Je kunt niet ontkennen dat de God van heil zich in relatie met mij heeft gesteld. Zijn naam met mijn naam heeft verbonden. Baptismus sum, hè? Dat was zijn heilige doop. Dat laatste houvast. En die laatste zekerheid die hem wierp op God en zijn woord en zijn spreken. En dan kon hij zeggen, dit weet ik vast. God zal mij, arme zondaar, nooit begeven. Nooit loslaten en nimmer prijsgeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dit weet ik vast. Niet dat zijn geloof zo vast was, dat ging heen en weer. Maar dat geloof had een vaste rots van behoud. Dat woord van God. Tweede toepassing. Ik herinner mij, toen ik nog dominee was, in een plaatselijke gemeente, dat ik eens was bij een moeder, heel bedroefd. Want haar zoon, die brak met God en met zijn verbond. En ze zei, wat moet ik daar nou mee? En mag ik nu verwachting hebben van God voor mijn jongen, als die dat verbond van God en dat woord van God bewust prijsgeeft? Dat is een crisis. Die moeder had er mee te doen.
Ze had met haar eigen heil te doen en daarom met het heil van haar jongen. En weet je, toen hebben we samen gesproken over Psalm 130 in de berijming. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat woord, ik ben uw God en de God van uw zaad na u. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst over mijn jongen. En vol zorgen over zijn zaligheid. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. En weet u hoe Psalm 130 eindigt? Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël, gans mijn gezin, eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij.